Goedemorgen allemaal. Welkom. Welkom allemaal. En wat mooi dat we allemaal weer op verschillende manieren hier bij elkaar kunnen zijn. Fysiek, maar ook op afstand. Wat fijn dat dat mogelijk is. En dat we ook, vind ik ook altijd weer bijzonder, dat we hier in vrijheid en in veiligheid voor zover hier kunnen komen. Onze dominee Bart Visser gaat ons voor vanmorgen en hij begint aan een eerste preek van een drietal preken. En die gaan over de gebeden van Jezus in zijn lijdenstijd. En de eerste gaat over het gebed in Gethsemane, vlak voordat hij gevangen genomen wordt. En toen ik deze tekst las, toen raakte mij voor het eerst eigenlijk wel... die angst die hij moet hebben gevoeld, die was van zo'n omvang volgens mij, dat kunnen wij niet bevatten. En hij moest het ook alleen doormaken, dus ik vond dat wel echt, ik denk wow. En daarnaast kwam ik ook in de voorbereiding het gebed van Bonhoeffer tegen. En die heeft ook een ochtendgebed geschreven en die... In de tijd dat hij gevangen zat. En hij leed natuurlijk ook enorm en vertrouwde op God. Ik wil dat straks aan jullie voorlezen. En na dat gebed hebben we een moment stilte. Dus ik ga dat nu voorlezen. Misschien is het handig als we nu alvast even gaan staan. Tot u, God, roep ik in de vroege morgen... Help mij te bidden en mijn gedachten te richten op u. Ik kan het niet alleen. In mij is duisternis, bij u is licht. Ik ben eenzaam, gij verlaat mij niet. Ik ben bevreesd, bij u is hulp. Ik ben onrustig, bij u is vrede. In mijn hart is bitterheid. Bij u is geduld. Ik begrijp uw wegen niet, maar gij kent mijn weg. Hele mooie dienst allemaal.
We gaan lezen uit, Mirjam zei het al, die gaat het zo ook voorlezen, uit Marcus 14 over Jezus in Gethsemane. En ik dacht in de voorbereiding, dit is een beschrijving van iemands lijden... En aanwezig zijn bij iemand die lijdt, het bijstaan, het meemaken is misschien wel een van de moeilijkste dingen die er is in het leven. Vooral omdat je dan altijd zo ontzettend weinig kan doen. Misschien voor je gevoel helemaal niks kan doen. Behalve er zijn en zo nodig waken. Precies dat waar Jezus ook om vroeg. Aan zijn beste vrienden. Blijf hier. En waak met mij. Nou, hoe ging dat? Daar gaan we over lezen uit Marcus 14.
Ik begin bij vers 32. Ze kwamen bij een plek die Gethsemane heette. En hij zei tegen zijn leerlingen. Blijven jullie hier zitten terwijl ik ga bidden. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden. En zei tegen hen. Ik ben diep bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei, Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, Simon, slaap je? Kon je niet 1 uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen. Want hun ogen vielen steeds dicht en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor de derde maal terugkwam, zei hij tegen hen: liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is genoeg. Het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is al vlakbij.
De meest opvallende tekst uit dit gedeelte is het gebed van de Heer Jezus: Abba Vader, alles is u mogelijk, maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Als ik aan dit gedeelte denk en toen ik het las en erover nadacht om erover te preken, 3 van de 6 Leiderszondagen ga ik voor in de Bethelkerk en ik zocht naar iets wat met elkaar te verbinden was en zag, de Heer Jezus bidt verschillende keren. En dit is een van zijn gebeden in het diepst van zijn lijden. Toen dacht ik, ik vind het echt misschien wel een van de mooiste gedeeltes over om te preken, maar misschien ook wel een van de moeilijkste. Omdat er over praten eigenlijk heel lastig is. Ik dacht toen van, als kind snapte ik het misschien wel beter dan nu. Ik kan me herinneren dat ik op, ik denk nog kleuterschool zat, maar misschien was het iets verder. En bij een paasviering zongen we het lied: Het is middernacht en in de hof. Volgens mij wordt die nu bijna nooit meer aangeleerd. Maar wie kent die dat lied? Oké. Okay. De gemiddelde leeftijd is boven de 30. Het is middernacht en in de hof. En dat is ook een hele melancholieke melodie. Maar is zo ontroerend mooi. Als je hem niet kent, zoek hem maar op. YouTube is geduldig. Zo'n lied, gecombineerd met de muziek, brengt je heel dichtbij het geheim wat hier ook gebeurt. Over de diepte van Jezus' lijden. En dan zou ik me natuurlijk vanaf kunnen maken. Ik denk, we luisteren dat lied en dat is het dan. Maar ik denk, het is ook goed om erbij stil te staan. Maar het is wel echt typisch zo'n Bijbelgedeelte, waarbij ik ook moest denken aan het laatste boek van Stefan Paas, Vrede op aarde, waarin hij over de kruisiging schrijft, dat we het wel eens zo'n geschiedenis gemaakt hebben, dat we alleen nog praten over de theologische betekenis van het kruis. Maar de Bijbel vertelt het op een hele diep menselijke, reële manier. Dat Jezus daar lijdt. En ik dacht bij dit gedeelte ook. Je bent ook echt getuige van hoe Jezus lijdt. En geraakt worden in de diepste betekenis dat je tot in je hart meemaakt wat hier gebeurt, is veel meer dan het begrijpen. Dus dat is mijn gebed. Hele week en vandaag. Dat gebeurt in deze dienst. Want wat zien we hier? We zien allereerst Jezus op een heel diep menselijke manier. Hij begon onrustig en angstig te worden, staat er. Het zijn hele sterke woorden. Totaal van zijn stuk. Mijn ziel buigt zich neder. Want die woorden van Psalm 42, dat zegt hij ook. Letterlijk, hij voelt zich neergebogen. De leerlingen hebben dit ook niet eerder meegemaakt van hem. Op deze manier. Ze kennen hem als iemand die, wij zouden zeggen, de regie heeft. Maar nu lijkt hij dat te verliezen. En hij uit dat ook door zijn sterke behoefte aan de aanwezigheid van zijn vrienden. Hij neemt ze mee, ze komen bij de Pesachviering vandaan, waar hij het avondmaal heeft ingesteld. En in de hof van Gethsemane, waar ze vaker kwamen om zich terug te trekken, stil te worden, te bidden, samen te zijn. Laat hij eerst van de 11 er 8 achter en dan vraagt hij Petrus, Johannes, Jacobus, zijn meest nabije 3 vrienden, om mee te gaan. En dan zegt hij tegen hen: blijf hier en waak met mij. En dan gaat hij, in andere evangelie staat, op een steenworp afstand. Qua donker, dan zal hij wellicht niet meer zichtbaar geweest zijn, maar nog wel dichtbij, bijna hoorbaar, worstelt hij met Gods plannen, Gods wil. En dat is natuurlijk bijzonder. Ook als kind dacht ik hier wel eens, maar Hij wist dat toch. Hij was er zo duidelijk over. Maar als het lijden nu dichtbij komt, dan, ja, dan zie je diep menselijk zich afvragen, God, hoe dan? En er zitten in dit gedeelte twee verwijzingen naar de profetieën uit het Oude Testament. Twee profetieën die eigenlijk in dezelfde lijn liggen. En ik wil het er even bij lezen. De eerste komt uit Jesaja 63, vers 3. Daar staat, ik heb de perskuip alleen getreden. En die perskuip, dat is precies de betekenis van de naam. Gethsemane betekent perskuip. Een kuip waarin druiven werden gegooid. En dan liep iemand daar doorheen om die druiven fijn te stampen, zodat er wijn, dat was de druivensap kwam, uitvloeide waar de wijn van gemaakt zou worden. Ik heb die perskuip alleen getreden. Je ziet het hier gebeuren. De Heer Jezus is uiteindelijk, hoezeer hij ook behoefte heeft aan zijn vrienden, helemaal alleen. En de tweede tekst komt uit Jeremia 25, vers 15. Daar staat er ook, dit zei de Heer, de God van Israël tegen mij. Neem deze beker van mij aan en laat daaruit alle volken waarheen ik je zend de wijn van mijn woede drinken. En dat is precies waar het hier over gaat. Beker, God reikt een beker aan. En die beker, dat is de beker van Gods woede, Gods toorn over al het onrecht. Maar het bijzondere is, in Jesaja en Jeremia gaat het over die woede, die toorn van God, over het kwaad, het onrecht in deze hele wereld. Wat de volken doen. En God zegt, ik ga die beker geven aan die volken. Iedereen krijgt wat hij verdient. Maar hier blijkt dat er iets anders gebeurt. God reikt die beker aan de Heer Jezus. Want dat is de taal die hier staat. Alsof het in een bediening is dat iemand aankomt lopen en de beker aanreikt. En Jezus vraagt in eerste instantie, mag ik afslaan? Mag ik bedanken? Maar niet wat ik wil, maar laat wat u wil gebeuren. En Jezus neemt die beker aan. En zo'n tekst kan misschien wel vreemd klinken. Voelsmatig. Dat je denkt, de beker van de woede van God. Waar gaat het over? Dat er een God is die iets vindt van het kwaad in deze wereld. Die niet zomaar voorbij gaat aan het onrecht wat gedaan wordt in het groot. Waar dictators hun macht misbruiken. Volken onder de voet proberen te lopen. Zwakke en weerloze mensen worden afgeslacht. Maar ook ons eigen kwaad. Dat we, hoe goed of mooi ons leven er misschien ook uitziet, niet in staat zijn om te voorkomen dat we zelfs de mensen van wie we het meeste houden nog kwetsen. Het is niet zo dat God het niet weet. Gods rechtvaardigheid botst daarmee. Maar hier zie je de kern van het evangelie, dat er verteld wordt dat God het niet de overtreders, niet ons aan wil rekenen, maar om het zo te zeggen, voor zijn eigen rekening neemt. Jezus neemt die beker aan. Dit zie je gebeuren. En je ziet wat het hem kost en de angst. En we zien ook zijn leerlingen. En ik weet niet of het al opgevallen is. Dit waren ze die Jezus zijn vrienden noemde. En die drie, zelfs zijn meest trouwe vrienden. Maar ze spelen geen enkele rol. Ze vallen in slaap. En ze hebben ook niks meer te zeggen als Jezus vraagt, hoe zit het? 1 uur waken. Stilte. Jezus is echt alleen. En dan horen we Jezus. Hij bidt. Hij waarschuwt. En hij deelt de beslissing mee. Allereerst bidt hij. En dat gebed, dat is een gebed in angst. En tegelijkertijd is een heel bewust gebed. Er zitten vier dingen in. Dat kan wat technisch klinken als ik het zeg. Maar het is heel, heel intens en goed om voor jezelf ook, misschien ook juist ook, voor je eigen bidden over na te denken. Het begint heel vertrouwelijk. Jezus zegt, Abba, Vader. Heid. In de hemel. Pa. Papa. Hij weet tegen wie hij het heeft. Hoe de band is. En het is een gebed waarin hij uitspreekt wat hij gelooft. Voor u is alles mogelijk. Hij heeft het tegen de schepper van hemel en aarde. En hij vraagt daarom. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar hij geeft zich ook over. Laat niet wat ik wil gebeuren, maar wat u wil. Zie Jezus dus bidden. Maar ook waarschuwen. Hij komt terug. En we lezen uit Marcus. En Marcus is, min of meer, het is geschreven. Marcus was de scriba, secretaris zouden we zeggen, van Petrus. Wat Petrus vertelde, schreef Marcus op. Dat hoor je als je het evangelie leest. Want regelmatig komt Petrus juist heel specifiek onder de aandacht. Petrus die gezegd had, toen Jezus zei, jullie zullen mij allemaal verlaten, zei Petrus, natuurlijk niet. Nou ja, zij misschien. Maar ik niet. Al gingen ze er ook allemaal vandoor. En nu heeft Jezus gevraagd, wil je even wakker blijven? En als hij terugkomt, zal het aan tijd geweest zijn, slaapt hij. Simon, kan je niet 1 uur met mij waken? En daarmee zegt Jezus niet alleen iets tegen Simon, maar dat is natuurlijk een waarschuwing sowieso voor wie het maar horen wil. Voor te snelle beloften of te groot denken over onze eigen vermogens. Jezelf beter voelen dan anderen. Op wat voor manier dan ook. Ik ben het tenminste vanmorgen. Ik doe tenminste. En vul maar in. Ik bid. En die anderen. Pas op met te snel denken. Jezus waarschuwde zijn eigen leerlingen als het erop aankomt. Maar ik. Hij gaat verder. Hij waarschuwt voor de grote belofte. Maar ook om voorbereid te zijn. Want hij zegt tegen ze ook, waak en bid. Waak en bid, omdat je niet in beproeving komt. Er is voortdurende dreiging dat je vergeet waar het echt over gaat. En Jezus deelt zijn beslissing mee. Dat als hij de derde keer terugkomt, dan zegt hij, liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten. Dat zinnetje kun je ook vertalen met, slaap nu maar verder en rust. Zij hebben niks gedaan. Maar Jezus heeft de beslissing genomen. Om de beker aan te nemen. Slaap nu maar en rust. De beslissing is gevallen. Dus wat we zien gebeuren op een heel diep menselijke manier, heel echt menselijk. Jezus in zijn menselijkheid en in zijn verbondenheid met God, zijn goddelijkheid. Hij neemt alle toren van God over elk kwaad voor zijn rekening. Hij neemt de beker aan. De leerlingen van Jezus dragen er niets aan bij. Ze worden alleen getuigen als ze straks meegaan. Maar wat er gaat gebeuren? Nou ja, zelfs dat gaan de meesten niet eens zien. Want ze vluchten even later allemaal weg. Er is er maar één die het volhoudt tot aan het kruis te zien. Maar ze hebben ondertussen wel gehoord wat Jezus zei. Waak en bid en sta op. Want het gaat dus hierover echt de kern van het christelijk geloof. En dat is geloven dat alles beslist is. 100% gedaan. Zonder ons. Buiten ons om. Wij dragen er niks aan bij. Het heeft alles te maken met Jezus' keus. En Jezus' lijden. Dat lijkt me behoorlijk confronterend. En ook heel bemoedigend. Het confronterende is dat we dus niks van ons meenemen. En het bemoedigende is, alles is gedaan. Het gaat daarom om beseffen doen. Beseffen, christelijk geloof is zeggen, Jezus heeft alles gedaan. Vanmorgen onderweg hier naartoe hadden we het over iemand bij ons uit de straat. Die ook gelooft, een heel andere kerk gaat. Toen zei ik tegen Rebecca, het mooie aan haar is, als het gaat over geloof, zegt ze altijd. En ze heeft het altijd over Jezus. Als het heeft over mensen die geloven wat ze mooi zeggen. Maar zij hebben Jezus. Geloof is beseffen alles te danken aan Jezus. 100%. Helemaal. Gered worden. Vergeving. Van zonde. Eeuwig leven. Alleen maar en dankzij Jezus. En het is tegelijkertijd wel iets doen, ook. Want die Jezus die alles op zich wilde nemen, zei wel, waak en bid dat je niet in beproeving komt. Een beproeving, wat is dat? Want heel kort en mooi tegen, dat is alles wat je ontrouw kan maken aan God. Dat begint met elke gedachte dat jij er iets aan bijdraagt. Dat het van jou afhangt. Dat is ontrouw aan God en aan de Heer Jezus. Wees op je hoede, zegt Jezus. Waak en bid. Besef, het is alleen maar dankzij mij. Maar het is ook elke verwarring. Elke afleiding. Elke onrust. En desnoods elke ander die jou in de weg zit. Om Jezus lief te hebben. Of te gaan lief krijgen. Boven alles. Waak en bid, zegt Jezus, dat je niet in beproeving komt. En hoe vaak moet je dan bidden? Ja, dat is dan een van de dingen die, als Jezus het zegt, dat hij niet zegt hoe vaak precies. Het is geen, niet zoveel tijd of zoveel keer per dag. Is meer een levenshouding. En ook een levenshouding als Jezus die liet merken dat hij, er waren momenten dat het heel druk was. Dat hij zoveel te doen had, dat hij er moe van werd. En zich dan terugtrok naar een eenzame plaats. Voor een langere tijd. Maar ook op allerlei momenten tussendoor bad. Waak en bid. De precieze hoeveelheid of manier wordt je niet verteld. Maar de noodzaak wel. Zonder waken en bidden gaat het niet. En let dan ook op de volgorde. Jezus zegt waak en bid. En dan sta op. En ik dacht in de voorbereiding. Als ik me niet vergis, wij zijn een gemeente waar we heel veel doen. Heel veel activiteiten. Heel veel inzet. En dat is hartstikke mooi. Dat is ook een hele mooie manier om je liefde, je betrokkenheid te uiten. Maar het is ook heel belangrijk om te weten waarom doe ik wat ik doe. En het schiet ook in mijn gedachten eigenlijk nu. Vorige week hadden we een gesprek. De een is meer een doener en de ander is meer een denker en zelfs een bidder. Het werk in Oekraïne, daar hadden we een gesprek over. We hebben de reizen waarbij er opbouw plaatsvindt. Letterlijk, huizen worden gebouwd. Nu komt het verzoek vanuit de Oekraïne om ondersteuning, geestelijke ondersteuning, bemoediging. En het zou heel goed kunnen dat daar andere mensen voor meer geschikt zijn. De echte doeners, en nu daarop ingaan. Maar, wie je ook bent, het gaat allereerst over waken en bidden. Waarom? Om te weten, ben ik verbonden met de Heer Jezus? En wat vraagt Hij van mij om te doen? Dan kan het voor het best zijn dat je minder moet gaan doen. Dat je te hard bezig bent en te weinig leeft vanuit het vertrouwen dat de Heer Jezus alles voor jou gedaan heeft. En het kan ook betekenen dat je iets anders moet gaan doen. Want het belangrijkste is dat je als je gewaakt en gebeden hebt, dat je opstaat omdat je weet wat ik nu ga doen. Dat heeft God op mijn hart gelegd. Dus dat geldt ook bij oproepen die hier gedaan worden. Voor betrokkenheid, voor meedoen. Ik kan heel snel denken, ik doe al veel, of het is niet, ik ben er niet geschikt voor, of een ander. De Heer Jezus zou zeggen, waak en bid. Neem eens tijd, word stil. Vraag je af, wat vraagt God nu van mij? Vanuit de verbondenheid met de Heer Jezus, die alles gedaan heeft, geleden heeft, 100%. Terwijl, je zou kunnen zeggen, wij lagen te slapen. Waken en bidden om op te staan. Amen.